En daarna uit 1 Koningen 18 is het Maleachi 4, vers 5 en 6. En daarna uit 1 Koningen 18, vers 20 tot 46. Het gaat over de profeet Elia vanavond. En Elia is een hele bijzondere profeet geweest in de Bijbel. Hij leefde, er is zelfs een zoeklichtseminar over. Hij leefde in een tijd van geestelijk verval. Zo'n groot geestelijk verval dat Elia de gedachte had dat hij alleen was overgebleven. Alleen als profeet, alleen als gelovige. Dan moet je dat voorstellen. Heel Israël was de Baal achterna gelopen. En dan is daar Elia. En Elia's hoop is op God gericht, op Jahwe. En hij spreekt met God en hij praat met God. En hij spreekt waarschijnlijk met mensen, maar hij heeft geen enkele respons. Er is één groot geestelijk verval. En toch is Elia door God geroepen, of de profeet in de Bijbel, die we vinden, en dat lezen we nu in Maleachi, die Israël weer terug zou brengen naar het hart van God. Daarom komen we hem drie keer, zien we hem in de Bijbel optreden. Eén keer als Elia, hier in dit stukje. Eén keer als Johannes de Doper, die ook Elia wordt genoemd, dat zal ik zo uitleggen. En één keer als die Elia die straks zal komen voordat de Heer Jezus terugkomt en het hart van Israël bereid zal maken om Jezus te ontmoeten. Dus de taak van Elia was een taak in een heel groot geestelijk verval. En we lazen die tekst uit Ezechiël 34. Het is ook de tijd geweest dat er niemand was die nog naar dat volk zou gaan omzien. Er waren geen herders. Heel Israël was afgedwaald. En we komen dat vaker in de Bijbel tegen. Het is aan de trouw van God te danken dat hij Israël niet loslaat. Niet aan Israël. Nou kijk, we lezen Maleachi 4. Dat staat vers 5 en begrijp goed, de Maleachi is het laatste Bijbelboek uit het Oude Testament. Dus dan is de Elia van 1 Koningen 17 en 1 Koningen 18, die is al lang overleden, die is al lang weg. En dan staat er in vers 5, zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de dag van de Heer komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban sla. We moeten goed beseffen wat hier staat. Elia werd door God gezonden, zodat God het allerergste oordeel over de aarde niet zou hoeven uit te voeren. Zodat hij een volk zou hebben op aarde. We weten dat als die grote en verschrikkelijke dag komt, de gemeente is opgenomen in de hemel. En degenen die in die tijd tot geloof komen, dat zijn er nog een ontelbaar velen, die zullen gedood worden. Ik ga dat niet allemaal uitleggen, maar dat staat in het boek de Openbaringen. Zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood, degene die dan tot geloof komen. En ze zullen ook allemaal gedood worden. Er blijft dus een hele gerichtsrijpe wereld over. En daar moet Elia komen. Omdat God niet het ergste oordeel zal gaan uitvoeren. En de hele aarde verwoest zou worden, net als bij Noach, alle mensen zouden verdrinken. En dan moet die Elia, die moet de harten van de kinderen terugbrengen naar de vaders en van de vaders naar de kinderen. Dan wordt het weer een eenheid in de gezinnen. Dat is fantastisch. Dat is een geweldige opdracht, dat we terugbrengen wat Elia moest doen. Dan zijn er geen kinderen meer die hun ouders haten en geen ouders die het moeilijk hebben met hun kinderen. Dan wordt er niet meer gesproken zoals onze tijd over de trauma's die je in je jeugd hebt opgelopen enzovoort. Dan is er een werk van God in Israël door deze Elia. Die het hart van die vaders terugbrengt naar de kinderen. En naar God toe vooral. En Johannes de Doper was daar een van. Hij had de opdracht om, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Hij had ook gewoon dezelfde. Hij zag uit naar het koninkrijk dat komen zou. En als de Heer Jezus met zijn discipelen van de berg der verheerding afdaalt, dat moeten we maar eens lezen, in Matthäus 17, dan vragen zij de discipelen, zijn helemaal verbaasd, omdat dan duidelijk wordt dat hij de Christus is die komen zou en dat hij de koning is. Ze zien hem in heerlijkheid. En dan zegt ze, ja, maar zou daar niet eerst Elia moeten komen voordat de koning komt? En zegt Jezus, ik zeg jullie, Elia is al gekomen. En dan begrijpen ze dat het Johannes de Doper was. Maar ik zeg jullie ook, Elia zal straks weer komen. Dus hij komt en hij zal dat geweldige werk allemaal tot stand brengen. Ik lees u voor, want ik wil vanavond hebben over de Karmel. Ik lees u voor uit 1 Koningen 18. Leest u het alstublieft mee. En ik begin te lezen bij vers 20. 1 Koningen 18, vers 20. Daarop stuurde Achab boden naar alle Israëlieten en bracht de profeten op de berg Karmel bijeen. Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en hij zei, hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem, maar als de Baal is, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet met één woord. Toen zei Elia tegen het volk, alleen ik ben overgebleven als profeet van de Heere. Maar de profeten van de Baal zijn met 450 man. Laat men ons dan twee jonge stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier kiezen die in stukken verdelen en op het hout leggen. Maar ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen. Maar er geen vuur bij leggen. Roept u daarna de naam van uw God aan. Dan zal ik de naam van de Heere aanroepen. En de God die door vuur antwoordt, die is God. En het hele volk antwoordde en zei, dat is goed. Elia zei tegen de profeten van de Baal, kies voor uzelf de ene jonge stier en maak die eerst klaar, want u bent met velen. Roep dan de naam van uw God aan, maar u mag er geen vuur bij leggen. Dan maken ze die stier klaar en dan roepen ze de naam van uw God aan. Vers 27, en het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten en zei, roep met luide stem, hij is immers een God, hij is vast in gedachten, of hij heeft zich vast afgezonderd, of hij is vast op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden. En ze riepen met luide stem en kerfden hun lichamen naar hun wijze van doen met zwaarden en spieren, totdat het bloed over hen heen stroomde. En het gebeurde toen de middag voorbij was dat ze in geestvervoering raakten. Tot de tijd van het brengen van het graan of het avondoffer. Er kwam geen stem. Er was niemand die antwoordde. Er kwam geen teken van leven. Toen zei Elia tegen heel het volk, kom naar voren bij mij. En heel het volk kwam naar voren bij hem. Vervolgens stelde hij het altaar van de Heere dat omvergehaald was. Elia nam 12 stenen overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob, tot wie het woord van de Heere was gekomen, Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heere. Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar met een omvang van 2 maten zaad, zo ongeveer 40 centimeter. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout. Toen zei hij, vul 4 kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. En hij zei, doe dat voor de tweede maal. En ze deed het voor de tweede maal. Verder zei hij, doe het voor de derde maal. En ze deden het voor de derde maal. Het water liep rondom het altaar en ook vulde hij de geul met water. Het gebeurde toen men het graanoffer bracht dat de profeet Elia naar voren kwam en zei, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël. En ik uw dienaar en dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij. Zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Ziet u? Precies hetzelfde. Hè? Zal het hart van de kinderen en het hart van de ouders met die kinderen weer verenigen. En hier is het Elia's gebed, dat het hart van de mensen tot inkeer wordt gebracht. Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof, zelfs het water in de geul lichtte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen ze zich met hun gezicht ter aarde en zeiden, de Heere is God. De Heere is God. Elia zei tegen hen, grijp de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. En ze grepen hen en Elia voerde hen af naar de beek Kishon en slachtte hen daar af. Daarna zei Elia tegen Ahab, ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen. Zo ging Ahab eten en drinken, maar Elia klom naar de top van de Karmel. Hij boog zich voorover naar de aarde. Vervolgens legde hij zijn gezicht tussen zijn knieën. En hij zei tegen zijn knecht, klim toch naar boven en kijk uit in de richting van de zee. Toen klom hij naar boven, keek uit en zei, er is niets. Toen zei hij, ga terug 7 maal. Het gebeurde bij de 7e maal dat hij zei, zie een kleine wolk als de hand van een man opkomend uit de zee. En hij zei, ga tegen Ahab zeggen, span in, daal af en laat de regen u niet ophouden. Het gebeurde ondertussen dat de hemel zwart werd van wolken en wind. En er kwam een hevige regen. Ahab reed weg en ging naar Jezreel. En de hand van de Heere was op Elia. En hij omgordde zijn middel en snelde voor Ahab uit tot waar men in Jezreel komt. Elia. Nogmaals, een hele bijzondere profeet. Bij het Nieuwe Testament vertelt ons in Jacobus dat Elia een mens was zoals wij. En hij bad een gebed dat het niet zou gaan regenen. Het regende niet, 3,5 jaar lang niet. En die lijnen die lopen in de Bijbel helemaal door. Je kunt niet de stukjes van Elia los van elkaar zien en los van elkaar begrijpen. En als Jezus het dus heeft over Elia en Malachi, dan hebben ze het beide over iemand die komen zal voordat de dag der wraken van onze God gaat losbarsten. Voordat die dag komt. Dat laatst weer Malachi. En ik denk ongetwijfeld dat ook Elia iemand geweest is die bad. En het gevoel had dat hij alleen overbleef. In dit hoofdstuk wordt duidelijk wat we met elkaar gelezen hebben, wat een beetje Elia's manier van doen was. Hij boog zich, hij bad, hij boog zich ter aarde, hij legde zijn hoofd op zijn knieën en hij was in gesprek met God. Ik denk dat dat in het leven van Elia zijn belangrijkste pijler is geweest. Hij sprak met Jahwe. Hij kende het Oude Testament, hij kende de Bijbel, die was nog lang niet zoals wij die kennen, maar laten we zeggen de Tora. En hij zag een volk dat helemaal was afgevallen. En ik geloof zelf dat Elia iemand is geweest, behalve de profeet, deze bijzondere profeet, ook iemand is geweest als bijvoorbeeld Paulus. Paulus die elke keer weer het evangelie heeft verkondigd aan Israël, en altijd weer het deksel op zijn neus kreeg, om het maar zo uit te drukken. En er was geen respons op het evangelie. En je had kunnen zeggen dat Paulus bijzonder, dat hij dan kwaad had moeten worden. Maar in plaats van dat Paulus kwaad is, of geïrriteerd is, omdat er zo weinig Joden waar hij komt. Hij ging elke keer voor het eerst naar de synagoge toe. En dat er zo zijn boodschap van het evangelie werd afgewezen. Zoals wij dat misschien ook wel hebben in je familie. Dat Paulus zegt, ik heb een voortdurend hartzeer. En de Heilige Geest getuigt me. Ik zou vervloekt willen zijn, verbannen van Christus. Ter wille van mijn volk. En ik denk dat Elia net zo'n man is geweest. Daar lijkt het in ieder geval wel op. Want hij bad een gebed. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. Want hij wist dat, dat God in Deuteronomium en in Numeri had verteld aan Israël, door Mozes had laten bekendmaken, wat hij zou doen als Israël andere goden achterna ging. En nou was Baal de god van de regen, van de bliksem en van de donder en van de vruchtbaarheid. Dat moet u even weten. Hè? Dus als er iemand regen had moeten geven in de optie van Israël, dan was het de Baal geweest. Maar Elia die bad een gebed. En het opmerkelijke is dat er niet staat dat God Elia stuurde omdat God het niet wilde laten regenen. Maar Elia bad een gebed dat de Heer het niet zou laten regenen op het land. Het was een verhoring van het gebed van Elia dat die dorheid komt. Die tijd van droogte. Die 3,5 jaar verdrukking. Want daar kun je dat allemaal mee vergelijken. Dat is ook 3,5 jaar. Er is ook 3,5 jaar droogte. Er zal 3,5 jaar, er zal geen water zijn, er zal geen regen zijn. Want God had gezegd, tenslotte van, ik zal allemaal plagen over jullie land gaan sturen. En als u naar al die plagen niet luistert, tenslotte, als jullie helemaal niet willen luisteren, ja, dan kunnen jullie net zo goed in Egypte de goden van Egypte dienen. Dan stuur ik jullie uit het land. Dan wordt het land verwoest en dan gaan jullie eruit. Ik heb jullie het land gegeven, maar de bedoeling was dat jullie in dat land mij zouden dienen. En nou jullie mij niet in dat land dienen, dan gaan jullie eruit. Nou, dat is gebeurd na de verwerping van de Heer Jezus. Maar voordat dat hele ergens zou komen, had God in Deuteronomium 11 aangegeven, vers 13 tot 17, ik lees het u even voor. Maar het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, is een land met bergen en dalen. Het drinkt water door de regen uit de hemel. Het is een land waar de Heere uw God voor zorgt, voortdurend rusten de ogen van de Heere uw God daarop, en het begin van het jaar tot het einde. En het zal gebeuren wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden, die ik u heden gebied door de Heere uw God lief te hebben en hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, dat ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd. Vroege regen en late regen, zodat u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen. Ook zal ik gewas op uw veld geven voor uw dieren en u zult eten en verzadigd worden. Wees op uw hoede dat uw hart niet verleid wordt, zodat u afwijkt, andere goden gaat dienen en u voor hen neerbuigt. Anders zal de toorn van de Heere tegen u ontbranden en zal hij de hemel sluiten, zodat er geen regen meer zal zijn en de aarde zijn opbrengst niet meer zal geven. En u spoedig verdwenen zult zijn uit het goede land dat de Heere uw God u geeft. Ik denk dat Elia verlangd heeft naar bekering van zijn volk. Dat hij God gesmeekt heeft om de regen in te houden. Zodat ze eindelijk zouden inzien waar ze mee bezig waren. U vindt dat trouwens veel vaker in de Bijbel hoor. Dat als God handelt met Israël, dat hij de vijand op ze afstuurt om ze te bekeren, maar ook dat hij ziekte stuurt, de pest, en ook dat hij de regen inhoudt. Elia bad een gebed, dat is een vreemd gebed. Heere, wilt u het alsjeblieft niet laten regenen, Israël, zodat ze uiteindelijk tot de ontdekking komen wie die Baal is die zij aanbidden. Uiteindelijk hebben ze de Baal gedankt voor de vruchtbaarheid en voor de regen. En dus gaat Elia naar Achab toe. Het opmerkelijke van Elia als hij naar Achab toe gaat, moet maar eens lezen in Ezechiël 17, is dat Elia helemaal geen rekening hield met de mensen die er in dat paleis waren, geen rekening hield met de mensen om hem heen. Elia was een profeet van God. Hij had God gevraagd om het niet te laten regenen. En God had gezegd, ga maar, vertel het maar aan Achab. Geen discussie. Hij gaat de troonzaal binnen, hij staat voor Achab. En hij zegt dit. Ik ben Elia uit Tisbe en ik sta voor de God van Israël. Meer niet. Er zal geen regen of dauw meer zijn. Tenzij op mijn woord, gegroet Achab, weg was die. Alleen maar een aankondiging. We discussiëren vandaag zover. Heeft u dat ook in de gaten? Als het om Bijbelse thema's gaat, hele discussies erover. De een vindt er dit van en de ander vindt er dat van. Wat we nodig hebben, dat is wat God ervan vindt. Dus, misschien heeft Achab gelachen, doet er allemaal niet toe. Misschien is hij een beetje bezorgd geweest, toen het na een week nog niet regende. Maar het regende niet, 3,5 jaar lang niet. En toen moet Achab toch wel een beetje gedacht hebben, ja, die man, die Elia. En weet je wat Achab gedacht heeft, zeker wat Isebel gedacht heeft, dat woord van Elia, dat moet eigenlijk niet gehoord worden in Israël. De kerken moeten gesloten worden. Ik wil niet dat mensen het horen, de Israëlieten. Dat ze tegen mijn gedachten ingaan. Dat was ook zo, heb ik u vaker wel eens verteld, bij Herodes. Als Herodias, of als de vrouw van Herodes, getrouwd is met Herodes, of het was niet eens de vrouw, het was de vrouw van Filippus, zijn broer. En als Johannes de Doper daar elke keer wat van zegt, Herodes, zij is jouw vrouw niet, jongen. Zij moet terug naar haar eigen man, dit doe jij verkeerd. Dan moet Herodes erkennen dat het waar is, omdat het het woord van God is. Maar zijn vrouw, oh, die zit op hete kolen, die denkt straks gaat het nog een keer gebeuren. Dus als haar dochter danst en haar vader heeft gezegd, je mag alles van me hebben wat je vragen wilt, al is de helft van mijn koninkrijk, dan zegt de moeder, weet je, geef dat hoofd maar van Johannes de Doper. Dan kan hij niet meer praten over mijn huwelijk dat fout is. Dan zwijgt hij. En ik zeg u, we hebben het ook over deze tijd. Ik denk ook dat we in een tijd leven waarin het hele zuivere woord van God, hoe Gods gedachten zijn over allerlei dingen in deze wereld, waarin we ook binnen de kerken, helaas, predikanten zijn, nou, dat moeten we niet meer horen vandaag de dag. Dat moet je elimineren, dat mag je niet meer zeggen. Want daar kwets je mensen mee. En ik geloof er helemaal niet in. Wilt u dat hè? Ik geloof dat de Bijbel voor de volle 100% het woord van God is. En dat er Gods gedachten in zijn. En dat het niet meer kennen en niet meer lezen van de Bijbel gaat betekenen dat ook God weggaat uit Nederland. Als we dat zouden toestaan. Elia was in zo'n situatie. Ik ben Elia uit Tisbe, die voor God staat. Voor het aangezicht des Heren. Ik weet dat God meekijkt. Ik weet dat het zijn woorden zijn. En God zal het bewijzen. En dan is hij weg. Dan laat ik de rest even over. Achab wordt woedend, die zoekt Elia te doden. Die geeft Elia de schuld van alle. Ja, het is niet anders vandaag de dag, hè? Oprechte christenen die zich aan het woord van God willen houden, zullen steeds meer van allerlei dingen de schuld krijgen. Daar ben ik van overtuigd. We moeten u niet laten beangstigen. Want we gaan wel door. En dan uiteindelijk, dan, als Achab hem dan ontmoet, dan laat hij heel Israël, en daar wil ik het vanavond over hebben, Laat die, het zal niet heel Israël zijn geweest, zo staat het wel in de Bijbel, maar ik denk vertegenwoordigers van alle stammen uit Israël, die laat hij daar op de Karmel komen. En dan krijgen we een prachtig plaatje van herstel tussen God en het volk. En misschien moet je ook wel zeggen, herstel tussen God en tussen uw eigen ziel. Of tussen mijn ziel, als het verkeerd gegaan is. Dan krijg je dat hele wonderbaarlijke, dat datgene wat eigenlijk onmogelijk leek, dat God dat tot stand kan brengen. Dat God het hart zoekt, dat het hart van de Israëlieten weer terug wil hebben. God zoekt ons hart en daar heeft hij een hele prijs voor moeten betalen. Namelijk het offer van zijn eigen zoon. Dus Elia en het volk Israël en de Baalpriesters die komen daar bijeen. En we weten wat het mooie is. Als u Jezus echt kent. Als u God kent. Wij hebben een levende Heer. Zie, ik ben dood geweest. En ik leef tot in alle eeuwigheid. Dat betekent dat we iemand hebben met wie we kunnen praten. Iemand die tegen ons praat. Dat wij, we hadden het over de schapen van de goede herder. Dat de schapen zijn stem horen. Omdat de herder tot hen spreekt. Schapen horen zijn stem en zij volgen hem. Waarom? Omdat ze zijn stem kennen. Elia kende de stem van God in zijn leven. Het is de bedoeling van ons dat we dat allemaal kennen. En dat we niet een God hebben die we in allerlei tradities en met liturgische gebeden benaderen, maar een God hebben die leeft en die we ook werkelijk mee kunnen praten en waar we een relatie mee hebben. En Elia wist dat. Dus ze laat die Baalpriesters komen en ze gaan naar de gang. Ik wil het daar niet te veel over hebben. Ze zijn van de vroege morgen tot in de late middag zijn ze bezig en ze doen van alles. En Elia spot met hen. Hij zegt, hoe komt het toch dat jullie God niet antwoordt? Wat is jullie God eigenlijk? Hoe komt het dat jullie God geen moed geeft? Hoe komt het dat jullie goden zulke afwezige goden zijn? Dat ze eigenlijk geen leven hebben, dat ze niet bestaan. Dat ze geen antwoord hebben. Misschien slaapt jullie God wel. Of misschien is hij wel op reis. Of misschien moet je harder roepen naar jullie God toe. En misschien moet je snijden, misschien moet je in trans raken. Het eigenaardige vind ik toch wel een beetje in onze tijd. Dat er ook binnen de christenheid, dat je toch groeperingen hebt gehad, of misschien nog wel hebt. Die denken, hoe harder je roept, hoe meer je in trans raakt. Hoe meer dat van de Heilige Geest is. Hoe meer, er is een tijd geweest, de Toronto-blessing, je hebt er misschien wel van gehoord. Hoe meer je kakelt als een kip, hoe meer dat van God is. Terwijl Jezus zegt, ik zal zijn stem niet verheffen op de straten. Want onze God is God van geloof. God hoeft zich niet te bewijzen voor ons. Hij is er. Hij is de levende Heer in ons hart. En al dat geschreeuw en dat in trance raken van deze Baalpriesters, het leidt nergens toe. Er kwam geen stem van hun God. Er was helemaal niks. En dan krijg je dat prachtige plaatje van Elia. Dan zegt hij tegen dat hele volk, Nou, zijn jullie lang genoeg, ik zeg het even met mijn eigen woorden, nou zijn jullie lang genoeg, hebben jullie gekeken naar die Baalpriesters. Weet je wat je moet doen? Het eerste wat je moet doen is dat je nu met je rug naar die Baalpriesters toe gaat staan. Als we de stem van God willen horen, dan moeten we het eerste wat we moeten doen, wat we moeten leren, is met onze rug gaan staan al die dingen die ons zo in het leven kunnen overweldigen en bezighouden. Een van de belangrijkste dingen voor christenen, als ze helemaal in de puree zitten, als het moeilijk is, misschien wel als de dood je in ogen kijkt, of als het in je familie moeilijk is. De enige manier om de stem van God dan te verstaan, dat is dat je met je rug daar naartoe gaat, dat je je keert naar God toe. Het hele volk moet zich nu afkeren van de Baalpriesters. Het moet zich keren naar Elia toe. Kom bij mij. Dat is zo belangrijk. Het is hetzelfde als bekering. Bekering wil niks anders zeggen dan dat je je afkeert van je eigen leven. Van jouw mogelijkheden. Van wie je bent en wat je wil en wat je denkt en wat je kunt en wat je... Oh, al die dingen meer. We weten zoveel van, misschien wel van de kerkleer die je gehad hebt. Dat je nou eens heel, dat allemaal verafkeert en zegt, Heer, hier ben ik. Hier. Ik keer me naar u. Kom bij mij. Dat is punt 1. Zo belangrijk voor ons eigen leven. Dat we geloof en bekering... afkeren van de situatie, omdat we verwachten dat er één is die ons in die situatie kan helpen. We keren ons naar hem toe. De bidders in het Oude Testament, zoals Daniel, die richtte hun aangezicht naar Jeruzalem. En als Daniel zich richtte naar Jeruzalem, hoorde hij niet meer wat Nebukadnezar gezegd had. Dan zag hij Jeruzalem. Dan zag hij zijn volk. Dan zag hij het puin. Nehemia, dan begon hij te bidden. Dan zag hij tekort van God. Zoals Elia, die dan ziet wat, dat het nog niet eens het eerste belangrijkste is dat het volk is afgedwaald. Maar dat God zijn volk kwijtraakt en God daarmee zijn aanbidding kwijtraakt. En daarmee zijn eer kwijtraakt. We hebben het zo nodig dat we elke dag de Heer aanbidden om wie Hij is en om wat Hij heeft gedaan. Dat we zeggen, loof de Heer in mijn ziel. Vergeet geen van zijn weldaden die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest, die u redt van de groeven. Mijn God. Dat is toch leven met de Heer. Kom tot mij. En dan komen ze allemaal bij Elia. En zegt Elia, weet je wat? Let op. Het eerste wat ik ga doen, dat is dat jullie moeten zien dat er een altaar is en ik ga het herstellen. Zonder altaar is er geen zondevergeving. Zonder altaar. En dat altaar, dat is voor Israël. 12 stammen, 12 stenen. En er staat hier in de Bijbel, hij herstelde het altaar. Dus blijkbaar heeft er vroeger daar in die buurt ook een altaar gestaan. Maar hij herstelde het. Hij ging het offer herstellen. Dat is toch wat? Is dat nodig vandaag de dag? Ja. Dat we het offer herstellen. Ik heb eens een keer... contact gehad met een man. En die man die was nogal vaak dronken. Maar hij wilde ook meer van het evangelie weten. En op een gegeven moment zat hij helemaal aan de grond. En hij zegt, bed alsjeblieft. Ik zit zo aan de grond. Ik kom naar je toe. Het was op mijn verjaardag, dus het was niet eens zo makkelijk om te gaan. Maar ik ging naar hem toe. Ik zeg, vind het goed dat we samen bidden. Dan gaan we de Heer zoeken. En zeg, Heer, hier zit, laat me zeggen dat hij Kees of Jan of Piet heet, doet u toch, of Egbert. Heer, hier zit ik, zit Jan nu, en hij heeft gezondigd. Ik ben geen zondaar, zegt hij. Dat punt om te komen voor jezelf, met jouw leven, bij het altaar van Christus. Om vergeving te ontvangen, er is geen andere weg. Het altaar moet hersteld worden. Ook als u een kind van God bent, is de enige weg voor u. Als u een fijne, eerlijke, oprechte relatie met God wilt, dat u het altaar herstelt, dat u bij het kruis komt. Dat is het enige. De gemeente is de bruid van het lam. En dat lam heeft met een offer te maken. Het offer heeft met een kruis te maken. Als we onszelf niet willen prijsgeven, onze eigen ik wil vasthouden. Als we niet eens aan onze vrouw kunnen belijden dat we verkeerde dingen hebben gedaan. Verkeerde dingen hebben gezien, hebben gekeken, dat onze gedachten verkeerd geweest zijn. Als we het zo moeilijk vinden om in één gezin eerlijk en oprecht te zijn. We hebben het altaar nodig. Als gezin om elke keer weer op de knieën te gaan. Bij het altaar van Jezus uit te komen met al onze tekorten. Het altaar moest hersteld, dat was het eerste. Het tweede wat Elia doet, is hij gaat een grote geul van 2 handbreedte, dat is ongeveer 40 centimeter breed en 40 centimeter diep, om dat altaar heen graven. Dat is mooi, hè? Dus dat altaar, dat plaatst hij in een afzondering. Het is als het ware alsof hij zegt, ik weet niet hoeveel het geweest zal zijn, misschien 4 vierkante meter. En dat hij die 4 vierkante meter, dat hij als het ware laat zien, kijk, hier staat het altaar, hier is het gebeurd, hier is de zonde met God verzoend. Dit is Gods plek. De bouw van de tabernakel, die begon eerst met het altaar. God begint eerst met Mozes te spreken, voordat hij begint te praten met Mozes over een tent en over, nou ja, dat Mozes een altaar moet oprichten. Dat is het belangrijkste. Maar wat vinden we het moeilijk om dat altaar te accepteren? En dan is dat als het ware afgezonderd, zoals de tabernakel ook afgezonderd was. Een heilige grond. Een grond waar God is, aanwezig is. Waar je God kunt ervaren in heiligheid. Waar je bij God terecht kunt en bij God kunt komen. Toen Jezus stierf, toen scheurde het gordijn in de tempel en toen werd het altaar, het verzoendeksel, werd zichtbaar. Kijk, zegt Elia als het ware, hier is er, jullie zijn allemaal afgeweken, is helemaal als een onrein geworden. Het is allemaal onrein, maar ik begin met het herstel. En ik graaf een geul rondom deze grond, rondom deze altaar. Dit is Gods heilige plek. Wil je daar komen? En als Elia dan het volk roept en ze komen bij hem, dan zegt Elia, en ik ben de enige die van God is overgebleven. Ik ben de enige profeet van God. Jullie hebben allemaal de Baal gediend. En ik ben de enige. En dan staat erbij, het volk zweeg. Zo'n klemmende stilte kwam er. Daar bij dat altaar. Het werd doodstil. Ze hadden geen antwoord op wat Elia zei. Diep van binnen moesten ze erkennen dat Elia gelijk had. En ze werd stil. Het zweeg, het hele volk zweeg. Het antwoordde hem niets. Het zei niet, ging niet in discussie, het kon het niet meer. En dan schikte Elia het hout op het altaar. En op de tijd van het graanoffer, dat vind ik zo'n mooi woord, dat staat in deze vertaling. In de andere vertaling staat avondoffer, het komt op hetzelfde neer hoor. Maar denk eens aan de Heer Jezus, die zei, ik ben de graankorrel. Die in de aarde viel, valt en sterft. Op het moment dat dat offer gebracht werd van die graankorrel, op dat moment. Het moment van het avondoffer. Dat is van het 6e tot het 9e uur, weet u wel. Toen er duisternis kwam over het hele land. In die duisternis. En Jezus riep op het 9e uur. Zijn geest overgaf. Toen het donker was, toen heel Israël zweeg. En dat ene plekje daar. Toen zelfs de moordenaar aan het kruis moest zeggen, wij hangen hier schuldig. En toen dat geweten openbaar werd van die moordenaar. En zelfs de overste overhonderd die erbij stond, niks anders kon zeggen. Ja, maar dit was de Zoon van God. Die het offer werd voor Israël. En gelukkig ook voor ons. Dat offerdier. En dat offerdier dat zo wijst, heen wijst naar de Heer Jezus, dat moest geschikt worden op het hout. Want van het offerdier is niet het belangrijkste wat je aan de buitenkant ziet of wat mensen zo graag doen. Die zeggen, ja, voor ons is het belangrijkste het vlees, dat kun je eten. En de huid, daar kun je schoenen van maken, leer van maken. Maar voor God was van de Heer Jezus het innerlijk het belangrijkste. De nieren moesten geschikt worden. De lever moest geschikt worden. Het aanhangsel aan de lever. Lees het maar na. Voor God was belangrijk wat deze mens al die jaren op aarde had gedaan. Wie hij voor God geweest was, voor de Vader. Die innerlijk niet besmet was. Die nooit één verkeerde gedachte had gehad. Voor God was dat offer van die innerlijke delen van Jezus zo belangrijk. Zo groot dat hij een heel volk kan vergeven. Zo'n lieflijke ruik. Dat hij niet meer kijkt naar de zonde van mensen. Maar dat hij kijkt naar dat werk wat Jezus Christus gedaan heeft voor ons aan het hout. En hij schikt het. En dan gooit er water over. Dat hoort ook bij het offer hoor. Het moest gewassen worden, gereinigd worden. Er mocht geen vuil aan het offer zitten. En als alles helemaal ondergelopen is van water, als Baal niet meer kan laten zien dat hij God is, dan treedt Elia naar voren. Je kunt ook wel een beetje water gebruiken, hè? Heb je het warm? U mag nog een beetje water van me. Oh, heb wel. Okay. En dan is Elia, die treedt naar voren, en wat een gebed. Heere God, antwoord mij, heren. Antwoord mij. Laat zien dat ik uw dienstknecht ben. Laat zien dat u God bent. Geen geschreeuw. Ik weet niet of het gebed van Elia afgelopen was, misschien net. En dan komt er vuur uit de hemel. En weet u wat het wonder was van dat vuur uit de hemel? Dat weet u wel, hè? Dat niet Israël trof. Maar die jonge stier, het offerdier, het wonder van dit moment is het wonder dat er vuur komt uit de hemel. En dat vuur zou iedereen moeten verteren. Maar het verteert niet iedereen, omdat er een altaar is. Dat is voor ons ook een geweldige troost niet. En als het heel dat volk dat ziet, dan hebben we de bekering van Israël, zoals we die later trouwens ook in Zacharia tegenkomen. Als Israël het offerlam ziet, de wonden in de handen van de Heer Jezus en in zijn voet en in zijn zij, dan komt Israël tot berouw en tot bekering. De Heere is God. En met alles, lieve broeders en zusters, wat wij meemaken in deze tijd. Je kunt er tegen ingaan, je kunt er boos om worden, je kunt er geïrriteerd over raken. Maar de Heere is God. Ik las in een bericht van Christen voor Israël. Misschien heeft u het ook wel gelezen. Dat enkele jaren geleden de leider van de Hezbollah uit Libanon het volgende had gezegd. Jullie tegen de leiders van Israël. Jullie luchtmacht is veel beter dan de onze. Jullie legers zijn veel beter getraind dan de onze. Maar wij hebben raketten. En wij kunnen jullie opslagplaatsen voor ammonia bij Tel Aviv bereiken. En kijk eens vandaag. opslagplaats voor ammonia in Beirut is verschrikkelijk. Maar God is bezig in deze tijd. Laten we niet het woord loslaten, laten we Elia zijn. Mensen zeggen, ja, er staat geschreven, zo is het, zo zegt de Heer me dat. Het is me overtuiging dat God het zegt. En laten we de altaren bouwen. En laten we het offer laten zien. Voordat die grote dag komt, die verschrikkelijke dag, moet Elia komen. Er valt nog veel te redden. We zien het achteruit gaan, we zien de dingen, verschrikkelijke dingen die gebeuren. We zien hele volken op drift. We zien corruptie aan corruptie, verrijking aan verrijking. Het maakt mij allemaal niet zo heel veel uit. Uiteindelijk zal de Heer Jezus dat allemaal rechtzetten, daar ben ik van overtuigd. Er staat in de Bijbel dat iedereen die op de Heer Jezus schold en die hem van een berg af wilde duwen of die hem, weet ik wat, niet allemaal wilde doen. Dat deed Jezus. Hij draaide zich om. En hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij gaf het over. Wat kun je heerlijk leven als je, al heb je het gevoel dat de mensen je loslaten, dat het om je heen wegvalt. Maar dat er een Heer is in de hemel. En dat Hij God is. Onze God. Onze Heer. Laten we dat vasthouden. Laten we ons afwenden van de dingen die in deze wereld zijn. En opzien naar boven. Nou, het stukje eindigt, hè, dat Elia weer gaat bidden. Weer met zijn knieën op de grond en weer bidden. Maar wat een geloof had deze man. Want toen hij zag dat God had geantwoord met vuur, dat God hem bevestigd had als zijn dienstknecht. Dat hij tegen Ahab durfde te zeggen, ik hoor een geruis als van een geweldige regen. En ondertussen zijn knecht naar buiten stuurde om te kijken of die regen al kwam. Dat zijn twee dingen. Maar hij verwachtte het wel. En wij horen allerlei dingen om ons heen. Geweldig geruis. En ondertussen kijken we op de top staan. En kijken we omhoog. Want Jezus komt. Verwachten we hem. Amen. We gaan samen met elkaar danken. Heer, ik wil u zo danken voor uw woord. Uw woord is de waarheid en we danken Heer Jezus dat u beloofd hebt dat u ons komt ophalen. Maar ook dat u Elia naar Israël zult zenden. En hij zal het hart van de kinderen weer naar de ouders en van de ouders naar de kinderen richten. Het zal allemaal veranderen in uw koninkrijk. Daar dank ik u voor. Daar willen we ook naar uitzien. Wij verwachten uw belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. U heeft ons nooit in de wereld waarin we nu leven, heeft u ons een veiligheid beloofd. U heeft nooit beloofd, Heer, dat ons niet zou overkomen. U heeft juist tegen uw discipelen gezegd, voordat u naar het kruis ging, dat ze moesten weten dat ze niet ontvangen zouden worden. Dat ze in gevangenissen zouden komen. Dat ze zouden worden uitgelachen. Maar Heer, dank u wel dat u met ons meegaat. Dat we die belofte hebben. Dat u elke dag bij ons bent. U kent ons persoonlijk, u kent ons hart. Mag het u toebehoren, Heer. Want alleen dan, als ons hart helemaal op u gericht is, als het u toebehoort, als we net als u, Heer Jezus, alles overgeven aan de Vader, dan zullen we gelukkig kunnen zijn, wat er in de wereld ook gebeurt. Want deze wereld gaat voorbij. Maar wie uw wil doet, die blijft tot in eeuwigheid. Die belofte hebben we, daar dank ik u voor. Amen.